T-Rexen zijn echt zo groot, maar lopen toch op twee benen, wat eigenlijk een gevaarlijke hobby is. Dit is niet zijn topsnelheid, dit is gewoon zijn chille wandelsnelheid. En zo heb ik mijn eerste wetenschappelijk onderzoek eigenlijk meteen over het bewegen van T-Rex gedaan. Nou ja, het was gewoon een apex roofdier, zo noem je dat. Hij stond aan de top van zijn voedselketen, net als een witte haai of een leeuw.
Je luistert naar Brul, de podcast van Dierenpark Amersfoort, speciaal voor kinderen. Iedere aflevering duiken wij met een echte dierenkenner van het park in de wereld van dieren, natuur en ons dierenpark. Met in deze aflevering paleontoloog Pasha van Beilert. We hebben vandaag een heel speciale aflevering, eigenlijk wel een heel super spannende aflevering. We duiken namelijk in de wereld van dino's en dan vooral over hoe dino's bewegen. Klinkt een beetje raar, maar dat gaan we helemaal uitleggen in deze podcast. En wie kan dat beter uitleggen dan een echte paleontoloog? We hebben vandaag een bijzondere gast, Pasha van Beilert. Welkom Pasha.
Dankjewel.
We zijn in Naturalis, jouw werkplek. Wat is Naturalis precies?
Naturalis is een natuurhistorisch museum en een onderzoeksinstituut. Dus je kan naar ons museum komen om de wonderen van de natuur te komen bekijken. Maar in het gebouw daarnaast doen echt heel veel mensen ook gewoon onderzoek, actief onderzoek naar alles wat met natuur te maken heeft.
Ik kan hier ook heel veel dino's bewonderen. Dat kan bij ons in het Dinobos in Amersfoort. Maar we zijn nu dus eventjes naar Leiden afgereisd om met jou te praten. En daar zijn we heel blij mee.
Ja, hier hebben we dino-skeletten.
Want deze herfstvakantie beleef je de dino-adventures in ons park. Ga samen met de Dino Rangers een spannend avontuur aan in het Dinobos van Dierenpark Amersfoort. Bezoek de dino-broedplaats en bewonder dino-eieren. Sommige eieren zijn zelfs al uitgekomen. Maar paniek! Er is een dino-jong kwijt. Zoek mee en beleef een onvergetelijk spannend avontuur. Paleontoloog, wat is dat?
Ja, het is een moeilijk woord. Het betekent eigenlijk dat jij onderzoek doet naar uitgestorven leven. Dus dat kan van alles zijn, niet alleen dieren, zelfs planten, eencellige insecten. Nou, die vallen natuurlijk onder dieren, maar alles wat ooit geleefd heeft.
En dat kunnen dus sommige dieren zijn, een aantal planten zoals je net noemde. Waar moet je denken? Noem eens iets bekends dat we nu nog steeds een beetje kennen, maar wat nu niet meer leeft.
Nou ja, dino's natuurlijk. Ja. Mammoeten.
Ja.
Dat is wat recenter, hè? Die hebben een paar duizend jaar geleden nog geleefd.
Sabeltandtijger dacht ik aan.
Ja, zeker. Ja.
Eigenlijk vaak hele spannende, gevaarlijke dieren. Waren alle dieren vroeger ook gevaarlijk? Of veel gevaarlijker dan de dieren nu?
Nou, dat weet ik niet zozeer. De meeste dieren doen gewoon wat dieren doen. Hè? Een leeuw is ook gevaarlijk, maar is niet kwaadaardig. Hè? Net als een T-Rex, die was wel gevaarlijk, maar die doet gewoon wat een roofdier doet. Die eet gewoon, die jaagt op andere dieren en eet ze op. Dus ja, ze waren gevaarlijk. Ik weet niet echt of ze gevaarlijker waren. Sommigen zeker, anderen weer niet. Dat is niet een heel duidelijk antwoord, maar ja.
Wat is gevaarlijk inderdaad, hè? Gevaarlijk voor de mens of voor andere dieren, dino's om en mee?
Nou, dino's waren niet gevaarlijk voor de mens. Als je het hebt over de uitgestorven dino's tenminste. Want dino's en mensen hebben nooit tegelijk geleefd.
Dus ze konden ook geen gevaar vormen?
Nee.
Hey, paleontoloog, heb je een paleontologenschool waar je voor alles leert om paleontoloog te worden?
Nee, dat in Nederland kan je paleontologie niet direct studeren. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben er eigenlijk met een hele grote omweg gekomen. Ik heb eerst 2 jaar geneeskunde gedaan, dus om dokter te worden. Maar uiteindelijk besloot ik dat ik geen dokter wilde worden. En dat ik meer geïnteresseerd was in hoe mensen, en zelfs dieren in brede zin, hoe dieren en mensen bewegen. Dus ik ben bewegingswetenschappen gaan studeren. En in mijn laatste jaar, toen kwam er een nieuwe tentoonstelling van Naturalis. Ze hadden een gloednieuwe T-Rex. Die stond eigenlijk hier tegenover in het pesthuis.
Ja, want we zijn nu in Naturalis, daar werk je ook, hè?
Ja, ik ben PhD-onderzoeker hier in Naturalis.
Wat is dat precies?
PhD-onderzoeker? Ja, dat is iemand die 4 jaar lang onderzoek doet. En het idee is dat je de onderzoeken dan gaat bundelen in een proefschrift. En die wil je publiceren. En dan achteraf krijg je, als alles goed gaat en iedereen het ermee eens is, krijg je een doktersgraad. Dus daarna heb ik een nieuwe titel.
Dan heb je een bepaald niveau bereikt. Dan ben je heel goed.
Ja, nou ja, dan ben je gepromoveerd onderzoeker. Dus ik doe nu al onderzoek. Hè. Als PhD-kandidaat doe je gewoon onderzoek. Maar dan heb ik er ook een titel bij.
Hey, en heb je altijd ook een interesse gehad, als toen je nog een jonger pasje was, een nog jongere pasje was, een kindje pasje, had je toen altijd al een grote interesse voor dieren? Je zei net de beweging van dieren, maar misschien ook wel voor dino's, dieren die er niet meer zijn?
Ja, ik keek toen ik heel klein was bij mijn opa en oma altijd naar de National Geographic Channel, hè, van die hele mooie natuurdocumentaires. Maar ik was ook wel een ontzettende fan van Jurassic Park. Daar is mijn liefde voor dino's wel gestart, ja. En zeker ook voor die T-Rex.
En een beetje in het dinobos van Dierenpark Amersfoort. Daar ben ik heel vaak geweest. Hij schudt ja. Ja, die liefde voor dieren, dino's, die zat er dus al vroeg in.
Ja, ja. Maar ik ben het dus niet meteen gaan studeren, want nee. Dat kan dus in Nederland niet. Dus nou, ik was dus bewegingswetenschappen aan het studeren en toen stelde Naturalis hun T-Rex tentoon. En meestal ga je bij bewegingswetenschappen een mens onderzoeken. Kijken hoe mensen rennen of hoe ze lopen of misschien mensen die vallen. Noem het maar op. Maar ja, Naturalis had net die T-Rex en een van mijn docenten bij bewegingswetenschappen zei van ja, je bent zo gek op dat dier. Kijk of ze het leuk vinden als je een onderzoek erover doet. Dus nou, wij hebben contact met ze opgenomen. Toen kwamen we terecht bij Anne Schulp, de dino-professor.
Ja.
En ja, hij vond het te gek. En zo heb ik mijn eerste wetenschappelijk onderzoek eigenlijk meteen over het bewegen van T-Rex gedaan.
Was dat ook je lievelingsdino, de T-Rex?
Ja. Ja, zeker.
Ja? Ja. En wat speet je zo aan in die dino?
Nou, het makkelijkste antwoord is, ik was gewoon een fan van Jurassic Park. En ja, als je van Jurassic Park houdt, dan is een van de dino's die daar het meest prominent in voorkomt, is de T-Rex. Nu ik er jarenlang onderzoek naar heb gedaan, is mijn beeld op dat dier wel veranderd. En heb ik heel veel andere redenen gekregen waarom ik het zo'n interessant dier vind. Maar mijn eerste reden was gewoon omdat ik een fan van Jurassic Park was.
Ja, en dan die grote gevaarlijke Tyrannosaurus Rex.
Ja, zeker. Ja,
maakt de indruk.
Ja, maar kijk, je kan het ook anders bekijken. Nou, T-Rex is de meest bekende, maar al die hele grote tweevoeter dino's, die deden iets wat wij ook doen, hè, op twee benen lopen. Maar stel je voor, als jij valt en wij wegen, ik weeg zo'n 60 kilo, jij misschien ook. Als wij vallen, dan kan het al best wel erge gevolgen hebben. Hè. Je kan een arm breken, je kan een heup breken. Als je wat ouder bent, kan een val zelfs dodelijk zijn. Maar stel je voor hoe gevaarlijk zo'n val zou zijn als jij 8 ton weegt. Dus meer dan 100 keer zo zwaar als ik. En dat is het geval bij T-Rexen. T-Rexen zijn echt zo groot, maar lopen toch op twee benen, wat eigenlijk een gevaarlijke hobby is.
Ja, dus de hele houding van die T-Rex in combinatie met wat een gewicht is, et cetera, dat maakte die dinosaurus nog interessanter.
Ja, dus gewoon het feit dat het echt een uit de kluiten gewassen tweevoeter is, dat is al heel bijzonder. Hè? Dat is gewoon letterlijk, T-Rex is gewoon zo groot als een bus, ook ongeveer zo zwaar als een bus, maar kan het toch op twee poten doen.
Ja, bijzonder. Daar kan je gewoon niks bij voorstellen eigenlijk. Hey, en dan begin je zo'n onderzoek naar de bewegingen van een Tyrannosaurus Rex. Waar start je? Want ja, die T-Rex die is er niet meer.
Nee, klopt. Die T-Rex die is er niet meer. Nou, ik kan je even terugnemen naar de eerste keer dat wij T-Rex zagen. Ik was daar toen heen.
T-Rex is de opgezette Tyrannosaurus Rex die in Naturalis te vinden is.
T-Rex is onze eigen Tyrannosaurus Rex. De Nederlandse Tyrannosaurus Rex. Die inderdaad gewoon een van de mooiste T-Rex skeletten ter wereld. En die hebben we gewoon hier in Naturalis. Dus dat is heel bijzonder. Ik ging daar toen heen met een van mijn docenten van bewegingswetenschappen. Een van zijn PhD-studenten en we waren daar toen ook met Anne Schulp. En ja, wij liepen rond en het eerste wat je natuurlijk ziet is die gigantische bek. En we dachten nou ook wat een grote poten heeft dat dier. Maar uiteindelijk valt je toch op dat zo'n dino, als je er heel flauw over nadenkt, heeft die één ding wat wij niet hebben. En dat is zo'n hele lange staart. En die staart, ja, die is gewoon heel belangrijk voor hoe een dino loopt. Want daar zit zijn grootste beenspier zit eigenlijk in de staart. Dat is eigenlijk een staartspier. En die werkt als een soort motor voor de benen. En toen we dat zagen, dachten we, nou ja, dit is juist hetgene wat het lopen van zo'n dino uniek maakt. Hier moeten we iets mee.
En dat zit hem in de staart.
Ja. En dan heb je nog steeds de vraag, hoe doe je hier in hemelsnaam onderzoek naar? Nou ja, Naturalis heeft bij het, net voordat ze Trix hebben opgezet, hebben ze elk dinobot ge-3D-scand. Dus ze hebben 3D-scans gemaakt van elk bot. En anders zei toen...
En dat is wat anders dan dat je een tekening op een papiertje ziet, maar dan krijg je een
computermodel.
Een kopie, een gekopieerd onderdeel van die dino.
Ja, je krijgt... Je kan het hele dier eigenlijk soort van nabouwen op de computer, ja. Bot voor bot.
Okay.
En je kan hem, als je wilt, kun je hem ook 3D printen. Dat hebben we zelfs gedaan voor een paar andere musea. Maar dit was nog voor dat onderzoeksproject. We waren nog aan het nadenken van, ja, wat voor onderzoek kan ik hierover doen? En toen zei Anne tegen mij van, ja, nou ja, je mag wel een onderzoek over T-Rex doen. Dan moet je wel met 3D-modellen kunnen werken. Dus kan jij dat? En toen zei ik ja. Maar het antwoord was eigenlijk nee, ik had het nog nooit gedaan. Maar ja, dit was mijn kans om aan een T-Rex te werken. Dus ik heb natuurlijk gewoon gebluft. En toen heb ik het mezelf aangeleerd. Maar dat is hoe veel paleontologisch onderzoek tegenwoordig gaat. Je maakt een 3D-scan van je object. En dan heb je hem op de computer. Hey, en dan kan je er
waarom
veel...
is dat zo belangrijk, die 3D-scan?
Nou, dan heb je hem op de computer en dan kan je er veel meer mee dan dat je... fysiek ermee kan. He, dus zelfs stel je voor dat jij zo'n T-Rex, die is ongeveer zo groot als een bus, stel dat jij de lengte van de snuit tot aan de staart wil meten. Nou, succes! Dat dier is 4 meter hoog en 12 meter lang ongeveer, maar precies hoe lang? Ja, je moet er een soort van vage meetlat en in een ladder gaan staan en met de meetlat in de weer, dat is super moeilijk. Op de computer trek ik gewoon één lijntje en ben ik klaar. Dus zelfs simpele dingen zoals een lengte meten, zelfs dat soort simpele dingen zijn veel makkelijker met een computermodel.
En je haalt dat niet met een lineaaltje.
Nee. Je kan het beter doen, je kan het preciezer doen en je kan het 5 keer opnieuw doen en je krijgt elke keer hetzelfde antwoord.
En je zei die staart, die functioneert als een soort motor.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het zorgt dat die dino in evenwicht blijft.
Ja.
Als hij op 2 poten staat.
Ja, die dino-staart breekt me de bek niet over open, joh. Het is zo een
dino-bek.
het is zo een mooi onderdeel van de anatomie van een dino. Dat is
beweging, ja.
Nou ja, gewoon van hoe die is gebouwd. En dat is, het is echt zonde dat wij er geen hebben. Want die staart, die kon echt alles. Die staart, dat was inderdaad een tegengewicht. Dus dat is, dan blijf je in balans. Maar stel je voor dat jij je balans verliest. Wat is het eerste wat jij doet? Nou, je steekt je armen zo beide kanten op uit. En ja, dat is eigenlijk meteen de vorm van een dino-lijf. Hè, dus die staart, die hielp hem ook niet alleen om in evenwicht te blijven, maar ook stabiel te blijven. Er zat dus zijn grootste spieren zaten erin. Dat is zo'n 200 kilo per kant. Dus dat is echt een gigantische spier. En die dreven dus de benen aan. En eigenlijk het onderdeel waar wij toen onderzoek naar hebben gedaan, dat hebben we nog niet eens genoemd, namelijk dat die staart eigenlijk een soort ingebouwde vering heeft. Dus die hele staart, elk van die botten, is opgehangen aan ligamenten. Ligamenten hebben wij ook. Hè. Jouw kniebanden bijvoorbeeld zijn ligamenten. En ligamenten zijn eigenlijk net een soort elastieken. Als je ze oprekt, slaan ze energie op. En als je het elastiekje loslaat, en dan schiet die weg.
Bang.
Ja, dan krijg je dus je energie terug. En als jouw hele staart aan die ligamenten is opgehangen, dan sla je dus de hele tijd energie op terwijl je beweegt.
Die staart die hield de T-Rex dus in evenwicht. Ook wel handig, denk ik, als de dino aan het lopen was, aan het wandelen was.
Ja, die staart die hangt dus aan een soort elastieke, dat slaat energie op. En je moet je voorstellen, eigenlijk elk dier is veel liever lui dan moe. Als zij niet hoeven te rennen, dan doen ze dat niet. Dan
zie je
ze
de leeuwen ook bijvoorbeeld niet doen, hè?
Nee, die liggen de hele dag gewoon in de zon te chillen. Ja. Maar als zij ook geen haast hebben, dus hij moet wel bijvoorbeeld wat gaan drinken of zo, dan kiest hij de meest energiezuinige snelheid die hij heeft. Dit noemen we zijn voorkeurssnelheid, omdat hij die gewoon het fijnst vindt. En eigenlijk kiezen dieren dan, zonder dat ze dit doorhebben, kiezen ze de meest energiezuinige snelheid waarop ze kunnen lopen. En zo hebben wij een link gelegd tussen die staart en die energie die hij opslaat als hij wandelt en zijn wandelsnelheid. Want dus bij elke stap dat een dino zet, gaat die staart op en neer. Hè? En die staart hangt dus aan elastieken, dus dan slaat die energie op. En als je daar dan een model van maakt, dan kan jij schatten wat de wat het optimale ritme is om stappen te zetten.
Ja. Dus dan bouw je een bewegen.
Ja, dus dan bouw je een natuurkundig model en dan probeer je het en dan uit dat natuurkundig model kan je het optimale wandelritme kan je berekenen. Dat hebben we gedaan. Voor Trix was dat ongeveer 2 stappen per 3 seconden. Dus dat is niet zo heel vaak, maar ja, hoe groter je bent, hoe langzamer je stappen. En omdat Trix best wel lange benen heeft, nou, dan kan je kijken naar gangsporen. Dus gefossiliseerde voetstappen van dino's. En als je dat vergelijkt, dan kom je tot de conclusie dat zo'n grote dino ongeveer stappen nam van 2 meter. Dus dat zijn flinke stappen.
Flinke stappen, inderdaad. Ja. Snel thuis.
Ja, en dus 2 meter per stap, 2 stappen per 3 seconden. Nou, als je dit is dus een simpele rekensom, dan kom je erop uit dat een dino wandelt tussen de 4 en de 5 kilometer per uur.
Oh, dat valt eigenlijk een beetje tegen. Dat zijn niet hele grote afstanden. Was die niet heel erg snel?
Nou, dus nee. Dus zoals ik al zei, zo'n dino is liever lui dan moe, net als elk dier. En dus dit is niet de snelste snelheid die hij heeft. Dit is niet zijn topsnelheid. Dit is gewoon zijn chille wandelsnelheid. En dit kan je vergelijken met levende dieren. Dus toevallig, mensen die zijn wel een stuk kleiner, maar die lopen ook tussen de 4 en 5 kilometer per uur als zij geen haast hebben. Dat is hun optimale wandelsnelheid, zo noem je dat. En dat zijn tweevoeters. We kunnen ook kijken naar andere tweevoeters. Dus struisvogels en emus wandelen ook op die snelheid. En het leuke is, dat zijn natuurlijk dino's, want alle vogels zijn dino's.
Zijn dino's.
Maar misschien zeg je van ja, die dieren zijn een stuk kleiner dan dino's. Natuurlijk, als je groter bent, ga je sneller lopen, toch? Ook dat valt mee, want je kan ook kijken naar giraffen en olifanten. En ook die dieren, die wandelen tussen de 4 en de 5 kilometer per uur.
Heeft misschien ook wel een beetje te maken met het gewicht dat je moet meedragen.
Nou, blijkbaar niet. Hè? Want een mens is 60 kilo, een olifant is 600 kilo... en die wandelt op hetzelfde tempo.
Ja.
Dus dat is heel raar eigenlijk. Waarom dat precies is, dat weet ik niet. Dat is iets wat mij echt heel erg interesseert. Maar dit blijkt dus ook te gelden, of in ieder geval onze voorspellingen over T-Rex passen heel mooi in dat straatje.
Die T-Rex die kon natuurlijk enorme snelheden maken. Nou ja, dat denk ik in ieder geval, want anders kon die geen prooi te pakken krijgen. Hoe kwam dat grote logge beest in beweging?
Nou, een beetje op dezelfde manier als elk dier dat doet. Hè? Hij had gewoon botten en spieren. En als hij zijn spieren aanspant, dan gaat hij bewegen.
Maar kon die snel?
Dat is een goede vraag. Daar doe ik nu nog onderzoek naar. En daarvoor moet je niet echt, kan je niet alleen kijken naar de staart. Daarvoor moet je naar het hele dier kijken. En daar zijn we dus mee bezig. In Jurassic Park heb je zo'n scène dat die T-Rex met bijna 70 kilometer per uur achter een jeep aanrent. Dat kan niet.
Uitgesloten.
Dat is uitgesloten.
En hoe weet je dat?
Omdat je dan, je kan een soort gedachte-experiment doen. Hoeveel spier moet ik zo'n dier geven om een bepaalde snelheid te behalen? En dit heeft iemand gedaan. En toen hij dit deed voor een T-Rex, moest T-Rex ongeveer voor 99% uit beenspieren bestaan om zo'n snelheid te halen. Dus ja, dat is uitgesloten.
Dat kan niet.
Maar kon hij rennen is een heel andere vraag. Want je hoeft niet per se 70 kilometer per uur te gaan om te kunnen rennen. Het antwoord is, als je het mij vraagt, ja. Maar als je het andere mensen vraagt, nee. En dat zit hem in dat sommige mensen hebben onderzocht van ja, wat gebeurt er met die benen als een T-Rex gaat rennen? Omdat die zo zwaar is, zit er best wel veel druk op. Dus zij zeiden van ja, misschien breekt hij wel zijn benen als hij te hard gaat. En dit onderzoek ben ik dus nu ook aan het doen. Ik ben het aan het herhalen. Iemand heeft dit al gedaan. Ik ben het aan het herhalen en ja, ik krijg dus zelf andere resultaten, maar ik weet nog niet, het is nog niet gepubliceerd, dus ik ga hier nog geen hele harde uitspraken over
maar
doen.
Hoe pakte de dino anders zijn prooi? Ik neem aan dat hij niet verstopt zat achter een rotsblokje en als dan lekker planten eten langs liep, dan tak.
Nou ja, hij is wel wat groot om zich achter een rotsblokje te verstoppen of dan achter een kleine struik en dan boe. Hè, dat is een van de dingen die we niet helemaal weten. Dat misschien met meer onderzoek dat we er betere uitspraken over kunnen doen. Maar hoe zo'n groot dier dichtbij genoeg kan komen dat hij niet wordt zonder gezien te worden, ja, dat is lastig.
T-Rex, hè? Veel kinderen, veel luisteraars, ja, vonden dat de spannendste, de engste dino die er is. Ook in het dinobos bij ons is die vervaarlijk in gevecht met een triceratops. Maar klopt dat? Was die Tyrannosaurus Rex nou zo'n gevaarlijke dino?
Nou ja, het was gewoon een apex roofdier, zo noem je dat. Hij stond aan de top van zijn voedselketen. Net als een witte haai vandaag of een leeuw. Dus in zekere zin ja. Hè? En je kan het zelfs gewoon zien aan dat dier. Het is, sommige mensen noemen het een bek op pootjes. Ik zeg altijd een bus op pootjes, want ik vind het leuker dat hij zo groot is. Maar die bek, die heeft tussen de 50 en de 60 tanden. En wat voor tanden? Die tanden zijn bijna zo groot als mijn onderarm. Die zijn echt ook heel dik. En hebben alsnog een kartelrandje, omdat ze door vlees kunnen snijden. Maar die zijn dik genoeg om er bot heen te kunnen bijten.
Ongelooflijk.
Dus, ja, hij had ook een bijtkracht waar je u tegen zegt. Het was wel een gevaarlijk dier. Maar je moet dat natuurlijk wel... Het was wel gewoon een dier. Dus hij deed gewoon wat dieren doen. Jullie hebben hem vechtend met een triceratops, hoorde ik, geloof ik.
Ja.
Ja. Het leuke is dat we daar volgens mij wel fossiel bewijs van hebben. Als ik me niet vergis, zijn er meerdere fossielen gevonden van triceratopsen. Waar je ziet dat ze een verwonding hebben. En die is weer genezen. Er is een bepaald fossiel van een staartwervel van een triceratops, geloof ik. En daar zit dan een stukje bot in. Een stukje tand in. En dat is gewoon een stukje tand van een T-Rex-beet. Dus die is gebeten door een T-Rex. En die is daarna weer weggekomen. Dit soort fossielen zijn er ook van Edmontosaurus. Dus dat is een andere planteneter. Die had niet van die hoorns. Dit geeft ook meteen bewijs dat we weten dat die dieren hebben gejaagd. Dat T-Rex heeft gejaagd. Want als er dieren zijn die zijn weggekomen van een T-Rex-aanval, dan weet je dat T-Rex het dus best wel eens deed en dat het soms ook mislukte.
Dus die T-Rex, hoe gevaarlijk die ook was en hoe slim, niet elke dino kreeg hij te pakken.
Nee.
Je kon eraan ontkomen.
Ja, als je gewoon snel genoeg was. Dat is vandaag de dag ook de meeste jaagpogingen mislukken.
Ja, en jij zei net al, de T-Rex, een van de gevaarlijkste dieren die ooit op aarde heeft geleefd. Had de T-Rex ook nog een baas boven baas? Was er een nog gevaarlijkere? Of kon je hem vooral met slimheid goed af zijn?
Nou ja, je kunt de T-Rex zelfs zonder heel gevaarlijk te zijn, kun je hem afschrikken. Hè? Zelfs een leeuw neemt het meestal niet op tegen bijvoorbeeld een olifant. Die probeert een jonkie te pakken. En dat gold denk ik voor zo'n T-Rex ook. En er was inderdaad niet zoveel waar een volwassen T-Rex bang voor hoefde te zijn. Maar T-Rex was niet zijn hele leven zo'n gigantisch dier. In het begin kwam T-Rex natuurlijk uit een heel bescheiden ei. Misschien zo groot als een grote mango.
Nou ja, die liggen in het dinobos bij ons ook, ja.
Oh ja, ja, nou precies. Ja, ja, dus het was in het begin echt een klein diertje. En ja, die moet echt de hele tijd vrezen voor zijn leven. En naarmate die groter wordt, begint hij steeds minder vijanden te hebben. En op een gegeven moment is het enige waar je zorgen om moet maken een andere T-Rex.
Natuurlijk, dat kunnen ook nog vijanden zijn.
Ja, je kunt met elkaar gaan vechten. En alsnog, hè, als je een grote T-Rex bent en jij loopt naar een grote triceratops, dan moet jij alsnog wel voorzichtig zijn.
Hey, eventjes naar het nu. Want je maakte net al een paar keer een vergelijking met de tweevoeters, met dieren die nu leven. Mm-hmm. Doe jij ook onderzoek naar de beweging van de dieren die nu op aarde nog voorkomen?
Ja, ja. Kijk, het probleem met bewegingen van dino's onderzoeken is dat ik niet, nadat ik een model heb gemaakt en allemaal berekeningen heb gedaan, kan ik niet naar een T-Rex toe lopen met een stopwatch en kijken wat die doet. Dus een heel belangrijk onderdeel van mijn onderzoek is dat ik dezelfde technieken ook toepas op levende dieren waar ik dit wel kan doen. En waar ik wel gewoon mijn modellen kan vergelijken met de echte dieren. Dus een van de dieren waar ik nu mee bezig ben zijn emus. En emus zijn
een soort struisvogel.
Ja, het is een soort Australische neef van de struisvogel. Maar alle vogels zijn natuurlijk gewoon dino's. bij de inslag zijn alle grote dino's zijn uitgestorven, maar alle vogels hebben het overleefd en die stammen af van dino's. En als je kijkt naar een emu, die heeft gewoon echt gewoon dinopoten. Dus als jij iets wil leren over hoe een T-Rex bewoog, nou, dan kom je eigenlijk snel uit bij struisvogels en emus. En dat zijn niet zomaar tweevoeters, hè. Struisvogels en emus zijn de snelste tweevoeters ter wereld. Een struisvogel kan misschien wel 70 km per uur.
Zo, ongelooflijk. Ja. Als die in gevaar is, of ook voor de lol.
Nou, niet zo snel voor de lol. Ze rennen wel veel, gewoon veel rond als ze even excited zijn. Als ze even zin hebben om te rennen, maar echt topsnelheid, dat doe je eigenlijk bijna nooit. Behalve als je echt in levensgevaar bent, ja.
Dus jij gaat regelmatig naar dierenparken toe en gaat daar observeren. Goed kijken hoe die dieren bewegen.
Ja, zeker. Ik ben ook vrienden met heel veel loopvogelhouders, emuhouders, struisvogelboeren. En daar mag ik ook wel eens op bezoek.
Hey, en het is natuurlijk super interessant om meer te weten te komen over de bewegingen van dino's en van de dieren. Mm-hmm. Maar wat hebben we daarnaast nog aan die informatie? Waar kan je het voor gebruiken?
Ja, het soort modellen dat ik bouw, dat zijn een soort natuurkundige modellen, waardoor je in het dier kan kijken terwijl het loopt. Je moet je voorstellen, dat kan helemaal niet bij het echte dier. Dus ik kan, stel dat ik wil weten hoeveel kracht er in jouw kuitspier zit als jij springt. Ik zou je spieren helemaal open moeten snijden. Nou, dat gaan we niet doen.
Gelukkig.
En bij sommige spieren kan je er niet eens bij om een soort krachtsensor erin te plaatsen. Dus van heel veel bewegingen, hoewel je van buitenaf heel veel metingen kan doen, kan je niet in het dier kijken om precies te begrijpen wat er gebeurt. Wat voor signalen komen er van de hersenen om die spieren aan te zetten en hoeveel kracht leveren die spieren. Dus dit is waar je dit soort modellen voor maakt. Je kan gewoon echt beter begrijpen hoe beweging werkt. Maar een hele andere, en dit had je misschien niet zien aankomen, een hele andere toepassing is dat je hier betere robots door gaat kunnen bouwen. Een hele interessante tak van robotbouw is bio-inspired design. Dat is een heel ingewikkeld woord, maar dat betekent dat jij jouw robot bouwt zoals een echt dier is gebouwd. En de reden daarvoor is, als jij gewoon een normale tweevoeter robot bouwt met motoren in zijn gewrichten, dan verbruikt die veel meer energie dan bijvoorbeeld een mens doet of een struisvogel doet. En hoe meer je van de anatomie van een echt dier in zo'n robot kan bouwen,
hoe je ervan kan leren.
Ja, maar ook hoe efficiënter en beter die robot wordt.
Oh, dan niet zie je aankomen. Maar op die manier zou je dus ook nog beter bijvoorbeeld dino's weer tot leven kunnen laten wekken. Als jij weet hoe die dino bewoog, kan je hem ook beter namaken.
Precies. Maar stel je ook voor dat jij een tweevoeter robot wil bouwen van 2 meter hoog of van 3 meter hoog. Dan ga je dus een gigantische robot bouwen. Maar waarvan kan je het beter afkijken dan van een dino? Want die hebben het miljoenen jaren lang gedaan. Dus als je dat beter begrijpt, kan je het beter nabouwen. En om het beter te begrijpen, moet je het eerst onderzoeken.
Dankjewel, Pasha, voor dit interview.
Jij ook bedankt.
Om een kijkje te geven in die fascinerende onderzoeken die je uitvoert. Met deze kennis kunnen we naar de Dino en Sveentjes terug. Gaan we terug naar het Dierenpark Amersfoort en gaan we zelf even een dino-avontuur beleven.
Heel goed.
Je hebt het zoveel over die bewegingen en er lopen daar gevaarlijke dino's rond. Ik had nog wel één vraagje. Mm-hmm. Die dino's, hè? Huge dieren. Supergrote staart en dan zulke kleine armpjes. Is daar nog een verklaring voor? Hoe kan dat?
Die armpjes,
die kleine armpjes.
Waarom ze zo klein zijn geworden, dat weten we niet. Maar er is wel bewijs voor waar ze het voor gebruikten, of waar sommige van hun het voor gebruikten. Er is een heel mooi gefossiliseerde afdruk van een dino die zat. En dan zie je dus twee van die voeten naast elkaar. Je ziet een afdruk van zijn schaambeen, dat zit ertussen, daar zat hij op. Maar ongeveer een meter daarvoor zie je aan beide kanten twee afdrukjes en dat is waar zijn handen op de grond zaten. Dus als zo'n dino opstaat, dan zitten zijn handen perfect bij de grond om zichzelf een beetje omhoog te duwen. Dus hij doet een soort push-up en komt dan op zijn benen.
Ze heeft alles een reden in het dierenrijk.
Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.